Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 116, vers 8, vers 10 en ook vers 11. 116, vers 8. Nu zal ik voor de weldaden die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen. 10. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. En ook 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. 116, 8, 10 en 11. Gemeente, willen vanavond ons geloof belijden met zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. De bekende zondag 10. En daarna willen we samen zingen Psalm 26 vers 7. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit door mij, die u bemint en acht. Psalm 26 vers 7. We luisteren nu naar zondag van de Heidelbergse Catechismus. En daar luidt vraag en antwoord 27. Wat verstaat gij onder de voorzienigheid van God? En het antwoord: de Almachtige, en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht, dat wil zeggen vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog kunnen roeren, nog kunnen bewegen. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanavond vindt u in Lucas 12 en we lezen daarvan vers 1 tot en met 21. Lucas 12, vers 1 tot en met 21. En in Lucas 12, daar luidt het woord van de Heere God als volgt. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat ze elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken. Allereerst tot zijn discipelen: wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Dat is de huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, alles wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet één van die is door God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd. U gaat vele musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer ze u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. En iemand uit de menigte zei tegen hem: Meester, zeg mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over jullie aangesteld? En hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet en drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Hier eindigt de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de preek, dat zijn de versen 13 tot en met 21. De gelijkenis over de rijke dwaas. En vanuit die gelijkenis kunnen we, hoe vreemd het ook mag klinken, leren wat ware dankbaarheid is. Tot zover ook de tekst voor de preek. Laten we nu samen de Heere God vragen om zijn zegen. Laten we samen bidden. Heere grote God in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn in de kerk. En dat we, Heere God, naar uw woord mogen luisteren. En dat we samen mogen bidden. Dat we samen mogen zingen om u daarin te loven en te erkennen. Dat we ook samen mogen danken op deze dankdag. Heere, u geeft ons het vermogen om hier te komen. U geeft ons ook de aandrang om hier te komen. En Heere God, geef ons ook de echte dankbaarheid. Dat we hier vanavond u de lof en de eer mogen toebrengen die u waard bent om te krijgen. Heere, voor alles wat u ons schenkt, ach, dan komen wij dankbaarheid tekort. Heere, u bent groot en u bent goed. En daar mogen we u voor danken. Dat uw hart zo vol is van genade en van ontferming. Dat u deze wereld nog niet hebt losgelaten. Dat u ons nog niet hebt losgelaten. En nog niet aan onszelf hebt overgegeven. Maar dat u nog elke dag weer op zoveel manieren voor ons zorgt. En vanavond mogen we daar heel bijzonder bij stilstaan. En we danken u dat u ons dat ook geeft. Maar Heere, dan hebben we ook zo nodig, ook vanavond, uw aanwezigheid en uw geest. En dat die in ons hart zal werken. Dat die zal geven dat wij een hart hebben wat uw woord ontvangt. Heere, dan kunt u dwars door alle dingen die in de weg kunnen staan heen breken. Want het kan zijn dat we ook hier vanavond gekomen zijn met allerlei gedachten. Misschien zomaar na een dag werken. En nu hier in de kerk zitten, misschien nog tot rust moeten komen. Het was misschien haasje, repje om hier te komen. Heere God, geef ons dan ook die rust om naar uw woord te luisteren. Om het in te drinken. En dat u zelf ervoor zorgt dat woord van u zijn werk doet in ons hart. Door de kracht van uw geest. Heere, mogen we op deze dankdag ook gewezen worden. Op hem, uw Zoon, de Heer Jezus. Hij die het ook waard is om gedankt te worden om de weg die hij hier ging op deze aarde. En om zijn voorbeden die hij nog doet in de hemel, waardoor de aarde er nog is. En waardoor u nog steeds doorgaat om de wereld te onderhouden. Heere God, er moeten nog mensen bekeerd worden. Er moeten nog mensen worden toegevoegd aan die grote schade die niemand tellen kan. Die mensen die u zullen verheerlijken, die u zullen danken, eeuwig. En Heere, nou kent u ons en nou weet u ook hoe we hier naar de kerk gekomen zijn. Misschien horen we daar nog niet bij, Heere. Mag dat dan veranderen? Ook vanavond. Dat iets van die dankbaarheid in ons hart komt voor dat bloed van uw Zoon. Dat we daar een blik op krijgen, Heere God. Open onze ogen ervoor. Heere, zo mogen wij u bidden om een gezegende dienst. We bidden u ook in het bijzonder wel voor hen die hier niet kunnen zijn vanavond. We denken aan mevrouw Mulder in het ziekenhuis. Wees u ook met haar. Geeft u haar ook een goed herstel, ook als ze waarschijnlijk in een ander deel van het land moet gaan revalideren. Heren, we danken u dat de operatie gelukt mag zijn. Wil u ook bidden voor Albert van den Berg, als hij ook onder het mes zal moeten vrijdag. Waarschijnlijk, alle waarschijnlijkheid. Wees ook daarin met hem. En heren, we danken u dan ook dat er zo'n goede gezondheidszorg is in ons land. Elke keer als we dat nodig hebben, dan mogen we daar ook dankbaar voor zijn. Hoewel we liever natuurlijk het niet nodig hebben. En Heere, geeft u dan ook in alle tegenslagen, wat we net ook gelezen hebben, dat we toch rust mogen vinden in u en bij u. En in alle tegenslag ook stil mogen zijn. Mogen buigen onder u. En met u eens mogen worden, dat zijn we vanuit onszelf meestal niet. Maar u kunt dat wel maken. En u kunt dat wel in ons hart geven. En daar mogen u ook om vragen. Heren, zo mogen wij u bidden en vragen. Wees ons toch goed en nabij. Hoe we hier ook gekomen zijn. En denk aan ons uit genade. Om uw goedheid eer te geven. Amen. Gemeente, willen we gaan zingen. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven. Willen we gaan zingen uit Psalm 37, vers 11, vers 14 en vers 15. De boze neemt door hebzucht aangedreven met list ter leen en legt de schuld niet af. Vers 14, wijk af van het kwade en sta met al uw krachten het goede voor. Ook het 15e, het aardrijk zij rechtvaardigen en vromen in erfbezit ter woon, eeuw in, eeuw uit. Psalm 37, vers 11, 14 en 15. Gemeente, wat is dankbaar zijn? Wanneer ben ik echt dankbaar? En hoe kan ik mijn dankbaarheid aan de Heere laten zien? Dat zijn toch wel goede vragen om zo in een preek op de dankdag eens over na te denken, vindt u ook niet? Want ja, we zijn hier vanavond. En als wij de Heere willen danken, hem dankbaar willen zijn, dan moeten we toch ook weten wat dat is en hoe we dat doen. We zijn hier natuurlijk niet voor niets gekomen vanavond. En we zullen het er allemaal wel mee eens zijn, denk ik. En anders was u hier waarschijnlijk niet, dat het een goede gewoonte is om dankdag te houden. Dat het ook een goede gewoonte is om op die dag een kerkdienst te houden. We hebben de Heere toch te danken voor alles wat we gekregen hebben, ook in het achterliggende seizoen. En dat is veel, heel veel. Hij geeft ons het leven en ook alles wat we voor het leven nodig hebben. Voedsel, kleding, onderdak. En nog wel meer dan dat ook, want ik neem aan dat de meesten van u nog wel iets meer hebben gehad elke dag dan water en brood. U zult nog wel iets meer gehad hebben dan alleen een plank om onder te wonen. We zijn hoogbevoorrechte mensen, zeker in dit rijke Westen. Zouden we de Heere daar niet voor danken dan? Spreekt eigenlijk vanzelf, toch? Als we iets van een ander krijgen, zelfs als ik een brood bij de bakker krijg, dan zeg ik dank u wel. Ik heb ervoor betaald, maar toch zeg ik dank u wel. Het is een vorm van beleefdheid. En zou je dan naar de Heere zo onbeleefd zijn dat je niet zou zeggen dank u wel, Heere, voor wat u mij geeft? Nou, ik hoop dat het meer is dan alleen beleefdheid, dat u hier vanavond bent. En dat het van harte in uw hart leeft. Niet alleen uit een soort verplichting, nou ja, het hoort erbij, dank, dag, oké, dan ga je naar de kerk, natuurlijk, natuurlijk. Nee, maar dat u werkelijk, ook hier in het midden van de gemeente, hè, zoals we dat ook gezongen hebben, de Heere de lof en de eer en de dank wil toebrengen, die hij ook waard is om te krijgen, dat u echt vanuit uw hart dankbaar bent. Wat is dat mooi als dat het verlangen van je hart is, om de Heere te danken, om hem te loven. En misschien dat het inderdaad vanavond wel uw of jouw vraag is. Hoe kan ik de Heere echt dankbaar zijn? Hoe kan ik de Heere nou, ja, alles wat ik van hem gekregen heb, hoe kan ik hem daar nou voor danken? Nou, dat is een goede vraag, denk ik. Is dat ook niet de vraag van de dichter van Psalm 116? We hebben een aantal versen uit die psalm ook gezongen. Maar in vers 7... wat we dan niet gezongen hebben, daar vraagt de dichter toch ook, wat zal ik de Heere vergelden? Wat zal ik hem geven voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Hoe zal ik dat doen? De dichter die komt er eigenlijk, ja, mee in de knoop. Hè? Ik kan de Heere niet genoeg dankbaar zijn. Nou, u begrijpt het allemaal wel, we zijn niet klaar met één dankdag of met één dankdienst in het jaar. En dat we dan hier één keer bij elkaar zouden komen hier vanavond. En dan zeggen we, nou, dat hebben we weer gehad. Dan kunnen we een jaar wachten. Dan kunnen we de Heer weer danken op de volgende dankdag. Nee, dankbaarheid, dat is natuurlijk iets van iedere dag van je leven. Is de Heer niet iedere dag onze dank waard? Iedere dag dankdag. Maar daarom is het wel goed dat we ook die ene dankdag in het jaar hebben, zo aan het einde van het seizoen van zaaien en oogsten. Om heel bijzonder stil te staan bij het feit dat wij ook dankbaar hebben te zijn. Om heel bijzonder na te denken en het onszelf in gedachten te brengen. Ja, wie is de Heere toch in zijn grootheid? Wie is de Heere toch in zijn trouwe zorg voor ons nietige mensen? Zondige mensen ook nog. Om zo te komen tot de dank aan hem. We hebben er misschien hard voor gewerkt. En toch, uiteindelijk krijgen we alles van de Heere. En ik denk, gemeente, dat we wat dit betreft een dankdag heel hard nodig hebben. Ook in onze samenleving. En wat wij hier doen eigenlijk vanavond, dat wij hier God danken. Dat is eigenlijk totaal tegencultureel. Dat gaat helemaal in tegen alles wat in deze samenleving ja, normaal is eigenlijk. Dat je er bij stil gaat staan. Dat je alles wat je krijgt niet van jezelf hebt, maar van God. De meeste mensen hebben daar geen enkel besef van. En wij zullen het natuurlijk wel erkennen. Maar is het ook onze beleving? Is dat ook zoals we er iedere dag eigenlijk van doordrongen zijn? Als ik maar voor mezelf spreek, dan is dat toch niet zo. En wat dat betreft lijk ik misschien wel meer op mijn buurman die niet naar de kerk toe gaat dan ik wil toegeven. Het is heel goed om hierbij stil te staan, om onszelf hieraan te herinneren. En dat moet natuurlijk in de diensten elke zondag. Dan danken we de Heer ook met elkaar, maar toch ook één keer in het jaar heel bijzonder. Met het gebed dat de Heilige Geest in ons hart de echte dankbaarheid geeft. Echte dankbaarheid aan God. Hoe komt dat tot uiting in mijn leven? In uw leven, in jouw leven? Nou, ik denk dus dat die gelijkenis van die rijke dwaas ons kan helpen om een antwoord te vinden op die vraag. Hoe ben ik echt dankbaar? Dat is een beetje vreemd misschien. De Heer Jezus heeft deze gelijkenis ook niet verteld als antwoord op die vraag. En in die zin doe ik misschien iets met de tekst. Wat eigenlijk niet mag, hè? Je eigen vragen aan de Bijbel stellen. Is het niet zo dat de Bijbel ons vragen stelt? En toch, gemeente, laten we maar gewoon eens heel eerbiedig proberen te luisteren naar wat hier allemaal staat. En dan zal het denk ik toch wel duidelijk worden. We lezen in deze verse, vers 13, dat er iemand uit de scharen, uit de menigte, naar de Heer Jezus toekomt. Een man die eigenlijk zomaar roept, hè? Heer Jezus, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Wat is er aan de hand? Nou, blijkbaar heeft die man die deze vraag aan Jezus stelt een broer. Waarschijnlijk een oudere broer en hun vader is overleden. En volgens de wet zou dan de oudste 2/3 en de jongste 1/3 van de erfenis moeten krijgen. En nu doet deze man met zijn vraag aan de Heer Jezus het voorkomen alsof zijn oudere broer de oudere broer was belast met het verdelen van de erfenis. Nou doet die man het voorkomen alsof zijn oudere broer die erfenis niet met hem wil delen. Alsof die man alles voor zichzelf gehouden heeft. Ik zeg, zo doet die man dat voorkomen. Want ja, sommige uitleggers zeggen toch dat het heel onwaarschijnlijk is dat die oudste broer helemaal niet bezig is geweest met het verdelen van de erfenis. Die oudste broer zal best wel zijn jongere broer iets gegeven hebben. Daar kwam hij natuurlijk niet mee weg als hij hem helemaal niets zou geven. Dat begrijpt iedereen. Maar waarschijnlijk was er toch iets anders aan de hand. Waarschijnlijk was die jongste broer niet tevreden met het deel dat hij gekregen had. Hij zal best 1/3 gekregen hebben. Dat zal misschien ook nog wel eerlijk zijn geweest, hoewel. Maar hij heeft misschien een stuk land gekregen wat helemaal niet zo vruchtbaar was. Of een stuk land wat helemaal niet zo dicht bij zijn eigen huis lag. Hij is niet tevreden. Hoe je het ook wendt of keert. Of hij helemaal niks gekregen heeft. Of misschien een verkeerd stuk gekregen heeft. Ruzie over de erfenis. Ja, dat schijnt vandaag de dag nog steeds voor te komen. En soms worden de dominees erbij gehaald om het op te lossen. Deze man die komt met het probleem bij de Heer Jezus. En hij zegt dat Jezus maar moet zeggen tegen zijn broer: je mag die erfenis niet voor jezelf houden, je moet het wel eerlijk delen met je jongere broer. Waarom komt die man met dat probleem bij Jezus? Nou, deze man spreekt de Heer Jezus ook aan met het woord meester. Hij ziet de Heer Jezus als een leraar. Als een leraar van de wet van Mozes. Die de wet van Mozes, hè, de eerste 5 boeken van de Bijbel, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Die de eerste 5 boeken uitlegt en toepast op het leven van iedere dag. En wiens uitspraken over de wet dan ook bindend zijn. Dus hij komt eigenlijk met een vraag om recht, zou je kunnen zeggen, met een vraag over de wet. Met een heel speciaal geval, zijn eigen geval. En hij hoopt dat de Heer Jezus daarnaar wil luisteren en dan vanuit de wet een antwoord zal geven. Maar hoe reageert de Heer Jezus op deze vraag van die man? Heel anders dan die man gedacht of verwacht of gehoopt heeft. Wat zegt hij? Nou, we lezen het in vers 14. Mens. Nou, dat klinkt al niet zo vriendelijk, of wel? Mens, wie heeft mij tot een rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? Dat vraagt de Heer Jezus. De Heer Jezus geeft aan, ik ben geen aardse rechter. Ik ben ook geen notaris die zorgt dat het testament goed uitgevoerd wordt. Die zorgt dat alles verdeeld wordt onder jullie. Daar ben ik niet voor gekomen. Dat zegt de Heer Jezus eigenlijk. Nee, want de Heer Jezus is ergens anders voor gekomen. Toch? De Heer Jezus is gekomen voor iets veel belangrijkers. Hij heeft een andere opdracht die hij moet uitvoeren. Niet om recht te spreken zoals een aardse rechtbank dat doet. Niet om het notariaat uit te voeren. Hij is gekomen als een zaligmaker van verloren zondaren. Dat is zijn taak. Dat is zijn functie. Het koninkrijk van God brengen op aarde. Het koninkrijk van God verkondigen. Lijden en sterven voor de schuld en voor de zonde van verloren mens. Niet om materiële kwesties op te lossen, kwam de Heer Jezus hier op aarde. Nee, hij is gekomen ook niet om conflicten tussen mensenrecht te zetten in de eerste plaats. Hij is gekomen als de zaligmaker van verloren zondaren. Om zondaren met God te verzoenen, om recht te zetten. Wat er tussen God en mensen verkeerd zit, dat komt hij recht zetten. En als die man denkt dat hij in zijn recht staat, als die man dan een goede zaak heeft... En hij is zo overtuigd van zijn eigen gelijk. Zo overtuigd dat hij al tegen de Heer Jezus kan zeggen wat de Heer Jezus moet zeggen. Nou, dan kan hij ook rustig naar de rechtbank gaan, naar een rabbinale rechtbank. Dan kan hij rustig daar zijn zaak naar voren brengen. En dan zal hij ook in het gelijk gesteld worden. Daar heeft hij dan de Heer Jezus niet voor nodig. De Heer Jezus laat zich niet voor het karretje spannen van deze man. Zelfs al heeft hij misschien gelijk. En toch gaat de Heer Jezus wel in op de kwestie. Dat is eigenlijk heel vreemd, hè? Heel vreemd. De Heer Jezus wijst die man af en hij zegt tegen hem, ja, ik ben geen rechter, ik ben geen notaris. En toch gaat hij er iets over zeggen. Want wat zegt hij dan in vers 15? Hij zei tegen hem, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Hebzucht. Ik denk dat de Heer Jezus daarmee toch iets over die erfenis zegt. De Heer Jezus gaat waarschuwen. Waarschuwen misschien om niet te zijn zoals die broer die erfenis niet wil delen. Zoals die broer die misschien dat op een oneerlijke manier verdeeld heeft. Daar zit hebzucht achter. Maar ook die man die bij hem komt. Die waarschuwt de Heer Jezus ook voor hebzucht. Die man die komt met de vraag of Jezus de wet wil handhaven. Of hij recht wil spreken. Maar is er in zijn hart niet ook sprake van hebzuchtigheid? Zo op het eerste gezicht niks mis mee. Tuurlijk, je wil het deel van de erfenis waar je recht op hebt. Geeft die man eens ongelijk. Maar de Heer Jezus zegt tegen die man, ja, je kunt wel komen met een vraag over de wet. Maar als jij de wet van God alleen maar wil gebruiken voor je eigen gelijk, om je eigen hebzucht te bevredigen, als het je alleen maar om jezelf gaat, dan heb je niks met die wet van God. Dan gaat het je helemaal niet om die wet van God. En dan vind je zelfs met de wet van God in je hand het echte leven niet. Het leven met God, dat zegt hier Jezus ook, hè, in datzelfde vers. Hij zegt, kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet toe aan zijn bezit. Ons leven ligt niet in wat we hebben, in wat we zijn. Het ligt in God. Het ligt in het doen van zijn geboden. De Heer Jezus die boort hier weer op een magistrale manier, hè, door tot de kern waar het om gaat. De Heer Jezus die ontdekt hier weer al onze mooie vrome verhaaltjes en praatjes. De Heer Jezus legt hier een onverzadigbare begeerte om altijd maar meer te hebben. Hebzucht bloot. Hè? Dan maakt het niet uit of je nou een erfenis hebt en die niet wil delen. Of dat je hem niet hebt en wil krijgen. Dat is allemaal hebzucht. Augustinus die zegt, als u weinig geld hebt, dan ligt u wakker omdat u het niet hebt. En als u veel geld hebt, dan ligt u wakker omdat u bang bent dat u het kwijtraakt bij deze tekst. Hij zegt, Augustinus zegt, u moet zorgen dat u het geld niet lief hebt. Dat u uw bezit niet lief hebt. Want als u uw bezit lief hebt, dan heeft uw bezit u. Dan bent u een slaaf van uw bezit. Alleen als u het niet lief hebt, dan hebt u het geld, dan hebt u de spullen. En dat is toch ook wat de Heer Jezus hier zegt. Hij zegt, je leven behoort niet tot je bezit. Al heeft iemand overvloed, je leven behoort niet tot je bezit. Dat leven is niet van je bezit. Dat leven is ook niet van jou. Ook dat leven heb je van God. Is van God. De Heer Jezus maakt hier heel duidelijk waarom de hebzucht zo gevaarlijk is. De hebzucht is eigenlijk, zou ik haast willen zeggen, het tegenovergestelde van de dankbaarheid. Halen, hebben en houden. Hebzucht zorgt ervoor dat we ons richten op de verkeerde dingen in het leven. Het zorgt ervoor dat we verwaarlozen wat echt belangrijk is. Rijk zijn in God. En om dat uit te leggen vertelt de Heer Jezus die gelijkenis. Een gelijkenis over een rijke man. Begint ermee dat hij zegt, het land van een rijke man had veel opgebracht. Die man is een akkerbouwer. Zou je kunnen zeggen. En hij heeft een goede oogst binnengehaald. Het land heeft veel opgebracht. Misschien heeft hij ook grote investeringen daarvoor moeten doen. Misschien hard voor moeten werken. Maar dat land levert veel op. Mooi. Als God het werk van onze handen zegent. Als dat ook in het achterliggende seizoen bij u het geval geweest is. Of bij jou. Ik hoop dat u dat kunt zeggen op deze dag. Het ging goed op het werk. In het achterliggende seizoen. Het ging goed in het bedrijf. De economie trok aan. Mooi als je daar wat van mee kon profiteren. Maar ook als je misschien niet direct met de economie te maken had, dat het toch goed ging. Misschien ook op school, op je opleiding. Ik mocht goede cijfers halen, ik mocht slagen voor mijn examens. Ik mocht beginnen met een nieuwe opleiding, ik heb het er naar mijn zin. Het ging goed in het gezin, het ging goed in het huishouden. Er stond toch iedere dag weer eten op tafel. Zegen op allerlei gebied. Deze rijke man krijgt veel zegen. Zijn land heeft veel opgebracht. Zoveel? Hij kan het zelfs niet kwijt in zijn schuur. Kan het gewoon niet kwijt. Zijn schuren zitten helemaal vol. Echt een succesverhaal, vertelt de Heer Jezus hier. Die man heeft eigenlijk een luxe probleem. Waar moet hij die oogst nu laten? Hij gaat bij zichzelf te raden. En hij komt tot de beslissing om grotere schuren te bouwen. Die oude schuren gaan plat. En hij zet er nieuwe schuren voor in de plaats die een stuk groter zijn. Zodat hij die oogst helemaal kwijt kan. Kan hij alles laten opslaan. Nou, ik weet niet of het klopt, gemeente. Ik heb zelf eigenlijk weinig verstand van economie en van voorraden. Ik weet wel, toen ik bij de supermarkt nog werkte, toen moesten we zo min mogelijk voorraad hebben. Hè? Ook niet minder, maar goed. Deze man legt een grote voorraad aan. En volgens een commentaar wat ik las, was dat economisch gezien in die tijd in ieder geval de beste beslissing. Nou, hij had er niet eens een bedrijfsadviesbureau voor nodig. Hij kwam zelf tot die conclusie. De oogst opslaan. En waarom dan? Nou, in het jaar daarop, als de oogst misschien minder is, dan kun je natuurlijk meer krijgen voor je goederen. Dus een goede investering om in een goed jaar spullen op te slaan, niet meteen het overschot te verkopen, maar de schuur afbreken en nieuwe bouwen. Nou, als dat zo is, dan kunnen we ons natuurlijk voorstellen dat de mensen die daar naar de Heer Jezus staan te luisteren denken, ja, dat is een goed besluit van die man, daar had ik precies hetzelfde gedaan. Tuurlijk, zo moet je dat aanpakken, wat een slimmerik. En die man die heeft zoveel, dat hij de komende jaren eigenlijk niets hoeft te doen. Zo stelt hij het zichzelf voor. Hij zegt, ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Nu kan die echt gaan genieten van het leven. Nou, wie wil dat niet? Toch? Wie wil er nou vanavond hier in de kerk niet genieten van het leven? Ik denk dat die mensen die daar om de Heer Jezus staan te luisteren echt wel gedacht hebben, wat een boffert die man. Dat wil ik ook wel. En wij weten hoe die gelijkenis verder gaat, zij wisten het niet. Die rijke man die weet zichzelf een heerlijk leven voor te schilderen. Hij weet het zich zo voor te stellen. En net als de reclame ze tegenwoordig doen, hij had zo bij een reclameadviesbureau kunnen gaan werken tegenwoordig. Hij weet precies waar hij op in moet spelen, het genot. Dat is toch ontzettend belangrijk. Daar trappen we toch ook allemaal in, of niet gemeente? Wordt ons toch voorgeschilderd elke dag? Dit moet je hebben en die reis maken, deze flatscreen, die auto, die mobiel. En de nieuwste komt dan weer uit en dan ben je ontevreden, want die van jou die kan niet meer, want die nieuwste weer kan. En is dit niet waar het in onze samenleving om draait? En waar het, als we niet uitkijken, misschien ook wel in ons leven om draait? Zoveel mogelijk genieten. Is dat het doel van het leven? Veel mensen hebben tegenwoordig een bucketlist. Weet u wat dat is, een bucketlist? Nou, niet iedereen zal dat weten. Een bucketlist, dat is een lijst met dingen die je gedaan wil hebben. Of plaatsen waar je geweest wil zijn voordat je sterft. En daar staan er natuurlijk allemaal dingen op, zoals, ik wil een keer naar New York geweest zijn. Of ik wil, allerlei prachtige dingen kunt u zelf wel verzinnen, denk ik. Heeft u ook een bucketlist? Heeft u ook een lijst en dingen, die wil ik echt nog een keer doen. Dat wil ik echt nog een keer meegemaakt hebben, voor ik sterf. Deze man wel, die had ook een bucketlist. En wat stond erop? Neem rust, relaxed. Eet. Drink, wees vrolijk, geniet. Hoeveel mensen zouden er een bucketlist hebben waarop staat dat ze God nog eens willen verheerlijken? Hoeveel mensen zouden er een bucketlist hebben waarop staat dat ze Christus willen leren kennen? Hoeveel mensen zouden er een bucketlist hebben waarop staat dat ze nog eens met een gebroken hart over hun zonde mogen wenen? Hoeveel mensen zouden er een bucketlist hebben dat ze nog eens het middel mogen zijn waardoor een ander tot bekering komt? Hoe gericht zijn wij op genot? Kan het soms misschien ook een tandje minder? Is genieten dan verkeerd? Nee, helemaal niet. Gemeente, dat bedoel ik niet hoor. Dat moet u niet denken, want dan zou ik tegen de Bijbel ingaan. U mag genieten van alles wat God u geeft. Staat in de Bijbel. In de eerste brief van Timotheus. De levende God geeft ons alle dingen in rijke mate om ervan te genieten. Wat we van de Heer krijgen, mogen we onder dankzegging van hem aanvaarden. Mogen we hem voor loof en prijzen, mogen we van genieten, zeker. Maar dat moet niet ons doel zijn. Snapt u?
God is het doel. En als we genieten, nooit los van hem. Nooit los van de dank aan hem. Wat een groot verschil of we het genot als een doel najagen in ons leven, dan ontsnapt het ons ook altijd hoor. Wie het genot najaagt, kan nooit echt genieten. Of dat we alles uit de hand van de Heer ontvangen en zo dankend in afhankelijkheid van hem mogen genieten. Soms juist van de kleine dingen. He? Kijk, daar zit het probleem met die man uit die gelijkenis. God komt helemaal niet in zijn plaatje voor. De Heer Jezus die tekent dat leven van die rijke man als een aantrekkelijk leven voor ons vlees. Een leven waarvan we allemaal zeggen, ja dat wil ik ook. Voorspoed, mooie plannen, genot. Zeg daar maar eens nee tegen. Toch? En dan klapt de val dicht. Want dan zegt de Heer Jezus in vers 20, Maar God zei tegen hem dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? De Heer Jezus zet een, de Heere God zet een streep door die bucketlist van die man. Een streep door de rekening. Hij heeft er zo goed over nagedacht. Want het helemaal voor elkaar. En God zegt tegen hem, dwaas. Moet God dat ook tegen u zeggen, tegen jou? Dwaas. Dat zegt God tegen ons. Als wij in ons leven geen rekening houden met wat het belangrijkste is in ons leven. Als we een leven leiden waarbij we zelf in het middelpunt staan. Dat was het leven van deze man. Een leven waarin we God uit het oog verliezen. En zo zijn we vanuit onszelf. U en ik. En jij. We hebben God niet in het oog. We zijn niet op God gericht. We kennen God niet. De Heer God zegt tegen hem, dwaas. Je kunt het ook vertalen als onwetende. Die man die weet het niet. Hij weet niet wie God is. Hij kent God niet. Gemeente, we zijn de kennis van God kwijtgeraakt in het paradijs. En daarom leven we zonder God op deze wereld. Tenzij dat de Heer in ons leven komt. En dat doet hij vanavond door zijn woord. Maar zelfs dan, hè? Zelfs als we de Heere mogen kennen, zelfs als we met de Heere leven, dan nog, hè, dan liggen we open toch voor die verleidingen om helemaal op te gaan in het hier en nu. Of heeft u daar geen last van? Ik wel. Bij die rijke man uit de gelijkenis gaat het alleen maar om zichzelf. Hij denkt door de rijkdom van zijn leven ook nog eens een keer zijn leven zeker te kunnen stellen. Hij redeneert helemaal onafhankelijk van God. Ik zou ze niet graag te eten geven. Die man kan rekenen, maar hij rekent niet met het belangrijkste. Hij rekent niet met God en hij rekent niet met de dood. Houdt u daar rekening mee? Zomaar plotseling, onverwacht, sterven. En is het dan goed tussen de Heer en u in het bloed van Christus? Is het dan goed? Die man uit die gelijkenis houdt er geen rekening mee dat hij verantwoording af moet leggen van heel zijn leven. En dat zullen we allemaal moeten doen, gemeente, u, ik en jij. En er staat hier, en dat zegt God tegen die man, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen. En die ziel die wordt opgeëist. Die wordt voor de troon van God verantwoording afgeëist van zijn leven. En alles waar die man dacht dat hij, ja, dat hij zijn leven mee verzekerd had. Dat raakt hij kwijt. En God die vraagt aan hem, voor wie zal het zijn? Alles wat je klaargemaakt hebt. Alles wat je opgestapeld hebt. Al die ervaringen van je bucketlist en al die goederen. Voor wie zal het zijn? De Heer Jezus sluit deze gelijkenis af met te zeggen, zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. In werkelijkheid ben je arm als je voor jezelf schatten verzamelt. Als je leeft voor jezelf. Als je denkt dat je kan doen met wat je hebt wat je wil. Als je niet rijk bent in God. En gemeente, wat is dat rijk zijn in God? Nou, dan kunnen we denken aan
aan de geloofswetenschap. He, dat je met de Heer Jezus verbonden bent door een echt geloof. En dat je hem mag kennen als je zaligmaker. Dat je mag weten gewassen en gereinigd te zijn in zijn bloed. Dat is toch onmisbaar voor u en voor mij en voor jou. Als de Heer je ziel afwijst, maar ook in het leven van iedere dag. Ja, dan ben je rijk in God. Als je de Heer Jezus kent. Als je met hem mag leven. Als je aan zijn hand mag wandelen. Als hij je zaligmaker is. Als je met hem mag spreken. Rijk zijn in God. Maar gemeente, daar kunnen we aan denken. Hè? En dat hoort er zeker bij. Maar hier staat toch eigenlijk iets anders. Je kunt wat hier staat ook vertalen met rijk zijn naar God toe. Rijk zijn naar God toe. En dat kun je ook meteen eigenlijk heel concreet invullen. Hè? In deze tekst zet hier Jezus twee dingen tegenover elkaar. Mensen die schatten voor zichzelf verzamelen. En dan ligt de nadruk op dat voor zichzelf. Hè? Die halen alles naar zichzelf toe. En je hebt ook mensen die zijn rijk. Die hebben ook schatten. Maar ze zijn rijk naar God toe. Dat is een andere beweging. Dat is een beweging van je af naar God toe. Rijk naar God toe. Een leven waarin het om jezelf draait. Een leven waarin je eigen beslissingen neemt, los van God. Die man die vraagt niet, Heere God, wat wilt u dat ik zal doen? Een leven van zelfbeschikking. Een leven onafhankelijk van God. Of juist een leven waarin je beseft en ervan doordrongen bent dat alles wat je hebt van God is en voor God is. Een leven dat gericht is op de Heer, wat ook afhankelijk is van de Heer. Kijk, dat is rijk zijn naar God toe. Mijn spullen zijn niet van mij. Mijn geld, mijn tijd, mijn goederen, mijn talenten, mijn vermogens. Dat alles mag ik gebruiken. Niet voor mezelf, maar voor hem. En daar word ik niet armer van, daar word ik rijker van. Rijk naar God. De Heer Jezus zegt hier dus ook niet, doe al je rijkdom weg, je mag niet rijk zijn. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, wees rijk naar God toe. Gebruik alle dingen zo, dat je weet dat ze van God zijn en voor God zijn. Gemeente, dat is echte dankbaarheid. Als je zo in het leven staat. Als je zo met jezelf omgaat, als je zo met je spullen omgaat, als je zo met alles wat je van God krijgt omgaat, dat je het hebt in dankbaarheid, in erkenning van hem, dat je het hebt gericht op hem. Dat je het gebruikt voor hem, voor zijn koninkrijk. En de kanttekening op de Statenvertaling, die heeft het hierbij rijk zijn naar God toe. Over het kennen van de Heer, het vrezen van de Heer, het vertrouwen op de Heer. Zo leven. Dat is dankbaarheid. Beseffen dat je alles van God krijgt. En het ook weer aan hem toewijden. Die rijke dwaasgemeente, die houdt ons voor hoe het niet moet. Maar hij is daarom ook een voorbeeld van hoe het wel moet. Hij zegt niet, wat zal ik doen met Gods goede gaven? Nee, hij zegt, wat zal ik doen met mijn bezittingen? Hij denkt niet bij zichzelf na, wat heeft God in zijn woord gezegd? Als hij in het Oude Testament was gaan zoeken, had hij ontdekt, hey, ik moet ook nog de tiende geven, bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat wij dat moeten doen, maar hij als Jood in die tijd. Maar daar denkt hij helemaal niet aan. Nee, schuren afbreken. Grotere bouwen niet. Zijn er misschien mensen die ik kan helpen met mijn overschot? Dat ik gewoon die schuren volleg. En dat ik wat ik over heb verkoop of aandeel onder de armen of zo? Nee. Hij overlegde bij zichzelf, staat er in vers 17. Hij vraagt niet, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hij laat de Heere buiten beeld. Hij gaat alleen in overleg met zichzelf. Gemeente, dat is toch herkenbaar of niet? Heeft u daar nooit last van? Er is zo'n mooi poesiealbumversje. Dat gaat zo. Bewandel geen wegen, al schijnen ze recht. Voordat je gaat vragen wat God ervan zegt. Heel eenvoudig. En zo eenvoudig is het. Dat is het leven met de Heer. Heel eenvoudig. Maar doe het. Breng het in de praktijk. Dat is dankbaarheid. Dat had die man moeten vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het gebed. Het gebed. Wat zegt onze catechismus daar ook alweer over? Dat is het belangrijkste onderdeel van de dankbaarheid. Het gebed. Want in het gebed erken je dat je alles van God hebt. In het gebed erken je dat je afhankelijk bent van Hem. In het gebed leef je met God. Richt je jezelf op God. Gemeente, het is mooi dat we hier vandaag mogen zijn en dankdag mogen houden. Dat we hier de dankpsalmen, de liederen van lof en dank mogen zingen. Dat we ons misschien ook vanavond wel heel dankbaar voelen. Ik hoop het. En toch is dat te weinig. Want dan ontbreekt het belangrijkste nog aan onze dankbaarheid. De vraag is vanavond niet, ben ik blij met wat ik van God kreeg? Maar wat doe ik met wat ik van God kreeg? Hoe ga ik daarmee om? Ben ik rijk naar God toe? Zeker de Heere danken, maar ook vragen. Wat wilt u dat ik doen zal? U bent toch de gever van al het goede. Mijn spullen zijn van u, maar zelfs mijn leven is van u. Die ziel van die man die wordt afgeëist. Zelfs zijn ziel is niet van hem. Daar komt hij te laat achter. Niks hebben en toch alles bezitten. Rijk zijn naar God. Hij laat zijn schuren afbreken, grotere bouwen. Hij is niet tevreden. Nou, daar heb ik het afgelopen zondag al over gehad, over tevredenheid. Maar gemeente, dat is dankbaarheid, dat je tevreden bent met wat God je geeft. Ook al is het misschien helemaal niet wat je hebben wou. En dat je toch zegt, God, ik heb het van u gekregen. Dankbaarheid. Niet altijd maar meer. Niet altijd maar groter willen. Dankbaarheid. Dat is ook uitdelen. Dat is niet oppotten. Dat is niet nog meer opstapelen. Maar uitdelen. De Heere God die stelt eigenlijk de ironische vraag aan het einde van dit gedeelte. Aan die man. Voor wie zal het zijn? Hij wou het allemaal voor zichzelf houden. Maar de Heere zegt het. Je hebt nou helemaal niks meer. Hij zei, ik zal zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Hij maakt plannen zonder God, wil genieten zonder God, maar dankbaarheid, dat is dat je de Heere erbij betrekt. Ook in dat genieten. En dat daarin ook de dankbaarheid naar God toekomt. Ook genieten naar God toe. Rijk zijn in God. Nog één ding, gemeente. Want anders zou u zeggen, ja, wie haalt dit nou? Hè? Hoe red ik dit nou? Dankbaar zijn, zo rijk zijn naar God. Dat kan toch geen mens? Er is één mens die dat gedaan heeft. In alles het tegenbeeld van die rijke dwaas. Dat is de Heer Jezus. Hij had alles. En hij had niks voor zichzelf. En hij hield niets voor zichzelf. En hij gaf alles over. En hij gaf zichzelf over. Hij was rijk naar God toe. Hij gaf alles aan zijn Vader. En hij gaf alles voor ondankbare mensen. Zoals u en ik. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zijn bloed. Hij stierf. Een eenzame dood. Rijk naar God. Hij zocht het genot niet. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten, maar ik heb niks waar ik mijn hoofd op neer kan leggen. Hij heeft dorst gekend. Mij dorst. Hij heeft honger gekend. Hij hongerde hem ten laatste. Hij gaf alles op, gemeente. Al zijn rijkdom. Hij hield niets voor zichzelf. Hij heeft zichzelf gegeven, zijn ziel. Zijn ziel gegeven tot een rantsoen voor velen. Deze Christus. Gemeente, wat is dankbaarheid? dat je jezelf zalig laat maken door hem. Amen. Gemeente, laten we zingen. Psalm 17, vers 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot. En ook maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. 17, 7 en 8. Gemeente, laten we de Heere God samen ook nog danken. Heere, wij danken u dat u ons rijk wil maken naar u toe. Dat u ons wil verlossen van alle machten die ons in het bezit kunnen krijgen, Heere, ook ons bezit. En dat we ons zouden focussen op wat we krijgen van u in plaats van op uzelf. Heere, we danken u dat u ons daarvan bevrijdt. Want dat is toch wat Jezus doet. En geef dat hij het ook in ons leven doet, Heere. En dat we ons laten verlossen. Mogen uw woorden, Heer Jezus, die altijd scherp zijn, maar altijd zo gedoopt in uw liefde, mogen ze ons wakker schudden, overtuigen van zonde, maar ook aan u verbinden. En geef, Heere, dat we u lief krijgen. En u meer en meer nodig krijgen, Heer Jezus, ook als de betalende borg, als degene die alle schuld verzoent. Ook ons tekort aan dankbaarheid. En dan mogen we leven toch, Heere. Ontslagen van alle krampachtigheid. En levend naar God toe. Rijk. Heere, het zal wel een strijd zijn op deze aarde, want we liggen zo open voor die verleidingen. Dat beleidt u ook eerlijk. En we worden zo naar deze aarde toegezogen soms. Zelfs als we het misschien niet eens willen. En toch, Heere, wilt u dan nog harder aan ons hart trekken? En trek ons naar uzelf toe. Heere, we mogen u vandaag danken. Danken voor alles dat deze wereld nog draait. Dat u nog doorgaat met uw werk. Dat u nog doorgaat om mensen ook binnen te halen. Dat u nog doorgaat om mensen rijk te maken naar u toe. Heere, we mogen u danken dat wij zoveel van u hebben gekregen, dat we leven in een land in vrijheid, zonder oorlog. Tegenstelling ook met veel andere mensen die het moeilijk hebben. Gebieden waar oorlog is, waar honger is, waar nood is. Wij hebben overvloed. De oogsten mochten weer binnengehaald worden. We hebben voedsel, eten, drinken. En we hoeven ons daar eigenlijk geen zorgen over te maken. Ook menselijkerwijs gesproken niet. Heere, geef toch dat ons land en ons volk ook u zal erkennen. En dat we zullen beseffen dat u de schepper bent. En dat we zullen beseffen dat u de onderhouder van het leven bent. En dat we niet de zelfbeschikking hebben. O God, we bidden voor de overheid. Wil haar gedenken. We kunnen er niet boven gaan staan, want we zijn zelf ook die goddeloze mensen. En toch, Heere, we willen voor ze bidden. En we dragen ze aan uw genadetroon op. Geef toch dat mensen het zullen zien, dat hun ogen ervoor zullen opengaan. O, u kunt dat. We weten dat u de machtige bent. Heer, we danken u zo voor onze welvaart, voor onze huizen, voor onze kleding, voor ons bed, voor onze... Ja, Heer, wat hebben we er allemaal in staan? Geef dat het geen vloek voor ons zal zijn die ons bij u vandaan houdt. Of die ons het gevoel geeft dat we onafhankelijk van u zijn. Maar Heer, geef dat het ons juist zal brengen tot een diepe verwondering. Wie ben ik? Dat de Heer nog in zoveel gunst aan me denkt. Wie ben ik? Dat ik nog niet in de hel lig. Heer, we danken u voor al het goede wat u ons gaf, ook in het achterliggende seizoen, in het werk, kantoor, industrie, handel, waar we ook werkzaam zijn, in het huishouden, als moeder van het gezin, als vader van het gezin. We bidden u ook voor de werkelozen, zij die geen werk hebben. We bidden u voor de gezinnen, waar de duivel ook altijd aan de gang is, de rust probeert te verstoren. We bidden u voor het onderwijs, voor de scholen, Heer. We danken u dat we dat ook mogen hebben. We danken u dat er scholen mogen zijn, hogescholen, universiteiten, waar onderwijs gegeven wordt. Dat we in een ontwikkeld land leven, geeft dat het ook zal brengen tot ware wijsheid. Maar we danken u wel dat het er is, Heer. We danken u dat er nog kerken zijn in ons land. We danken u dat de prediking nog gehoord mag worden, ook hier. We danken u dat we als predikant en gemeente in de achterliggende tijd ook aan elkaar verbonden zijn. En ook meer en meer verbonden zijn geraakt. Geef dat er ook vrucht zal zijn op de prediking. En dat we u daar ook voor mogen danken, Heren. Ja, we danken u dat we u danken mogen. Dat het dankdag is. We danken u dat u voor ons zorgt. Ook als het moeilijk is. Ook als er verdriet is. Ook als er nood is. Ook als er strijd is. Ook als het leven soms misschien ondraaglijk lijkt. Heren, mogen we weten dat u er bent. En leer ons bovenal te danken voor het offer van Golgotha. Leer ons bovenal te danken voor hem die de weg ging voor de Heer Jezus. En Heren, geef dat we u bovenal mogen danken, omdat we hem zo persoonlijk hebben leren kennen. En dat we zo persoonlijk mogen weten, hij is mijn zaligmaker. Dat we hem ontmoet hebben onder de prediking. Heren, we danken u zo voor alles wat u ons gaf, ook in deze dienst. Ga met ons mee naar huis en geef ons verder nog een goede week. Breng ons hier opnieuw onder de prediking. Ook op de rustdag, de zondag, de opstandingsdag van de Heer Jezus. Heren, opdat we ook dan uw naam weer mogen loven en danken. En mogen bidden. Dat belangrijkste stuk van de dankbaarheid. Heren, we danken en bidden u dit. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen we tenslotte nog zingen. Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. Laat ons al om zijn lof ontvouwen in hem. Verblijdt zich ons gemoed, omdat we op zijn naam vertrouwen. 33, 11. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God. Ontvang en draag met u mee zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.